van supermarkteigenaar naar een eigen bedrijf waarin ze strijdt voor en advies geeft in diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Luister naar Maricht van der Valk in Kan Niet, Bestaat Niet.
Maricht, hallo.
Hallo.
Welkom in de studio. Het is hier godverziekend heet. Mijn excuses alvast. De temperatuur gaat hier richting de 30 graden. Maar jij zegt net, ik voel me wel comfortabel hierbij. Welkom in de podcast Kan Niet Bestaan Niet. Wij beginnen deze podcast altijd met één vraag. Wat was je allereerste baantje?
Ja, mijn allereerste baantje was bij de McDonald's.
Bij de McDonald's?
Yes. Ik was 17. En ik wilde wat geld verdienen. En er waren vriendinnen van mij die werkte ook bij de McDonald's. En die zei, ja, kom bij de McDonald's werken. Is supergezellig en je verdient goed geld. Ook in de weekenden, vooral op zondag, want dan heb je 200%. Maar het was dan wel in Gautum. En dat is ongeveer 25 kilometer van waar ik woon.
Ja.
Dus,
waar woon je?
Zwaag-Westeinde.
Ja, nee, maar ik weet precies waar
ja,
het
nee,
ligt.
Precies. Dat is richting Dokkum, ja. Laten we het zo een beetje.
Jij komt uit Hoge Noorden.
Ja.
Ja, jij komt uit Hoge Noorden. En daar hebben ze zelfs ook een McDonald's. Dat is een hele flauwe grap natuurlijk. Maar. En wat ik hoor altijd van bij McDonald's werken, is bij heel veel mensen wordt het een beetje weggezet als een dom baantje. Maar je daar wel heel veel kunt leren, omdat dat ze een bepaald systeem hebben, klopt dat?
Absoluut. Ja. Ja, ze waren juist heel erg bezig om je te stimuleren om meer te leren dan alleen... als gastvrouw, gastheerschap. Ja. Ja. Maar ook het samenwerken, team. Maar ook door te kunnen groeien als teamleider of zo.
Ja, daar staan ze wel onbekend. Wat is, kun je één specifiek ding noemen wat je daar geleerd hebt?
Nou, echt wel samenwerken.
Ja.
Want je moet ook samen kunnen werken. Want alles wat in de keuken gebeurde, hè, dat moet dan ook wel... Ja, je hebt echt een, als we het hebben over de customer journey, dat begint natuurlijk ook met het aannemen van en goed kunnen communiceren met de keuken, zodat je het juiste product terugkrijgt. Dus dat is wel, en gastvrij, gastvriendelijk bedoel ik.
Ja, nou, dat mis ik de laatste tijd wel een beetje als ik bij McDonald's ben. Dus die glimlach, die zit er niet zo meer in. Ik heb een heel klein beetje even je LinkedIn. Je had een hele goede LinkedIn-pagina trouwens. Dat is een goed voorbeeld van mij. En ik zie dat jouw carrière zeg maar begint... ik vind hem heel bijzonder als eigenaar van een supermarkt.
Ja.
Vertel eens, hoe komt dat?
Oh jeetje, ja. Dat is nu inmiddels mijn ex.
Ja.
Die had altijd de ambitie om een eigen supermarkt te starten. En ik leerde hem ook kennen in de supermarkt bij... C1000 in Leeuwarden. En en ik studeerde op dat moment nog personeel en arbeid. En hij was net afgestudeerd retail manager. En toen kon hij dus een supermarkt kopen in Groningen.
Ja.
En wij hadden nog maar net verkering, zeg maar.
Okay.
En hij zei, het is wel belangrijk dat jij daar ook oké mee bent dat ik dit ga doen. Want ja, dit is niet zomaar iets. En ik dacht, ja, leuk man, een mooi avontuur, gaan we doen. Dus ik heb hem voor de 200% gesteund in alles wat hij daarvoor moest doen. En ik was toen op dat moment nog maar 21, 22. Ja, dus uiteindelijk met al die gesprekken en dergelijke die ervoor moest gebeuren om een supermarkt te exploiteren. Ben ik samen met hem dus inderdaad dat avontuur aangegaan en hebben we een supermarkt gekocht in Groningen.
Ja.
Ja, maar dat was wel in de supermarkt oorlog.
Ja. Wat voor tijd hebben we het nu over?
Dat is dus 2006, 2007, zoiets.
Ja.
Ja, en dat was natuurlijk wel een hele pittige tijd. Want ja, Albert Heijn die ging natuurlijk, die knalde er behoorlijk in al die supermarkten. Maar daardoor... was een supermarkt kopen, relatief goedkoop instappen. Dus vandaar ook dat we zeiden, ja, dat gaan we gewoon doen. En die supermarktoorlog, ja, hoe lang zal dat nog duren?
En wat deed je daar? Deed je de vakken vullen? Zat je achter de kassa of deed je alles? Of?
Ik deed eigenlijk met mijn personeel- en arbeidsachtergrond. Want ik dacht, nou, dan lijkt me wel mooi als ik de personeelszaken op me ga nemen. En ook daar mensen in aannemen, maar ook mensen gaan begeleiden. En ja, maar ook gewoon kassawerk en ook gewoon veel werk.
Ja.
Ik was wat dat betreft altijd al een verbinder.
Ja.
Heel erg teamgericht.
Ja.
En ook voor de gezelligheid vond ik ook heel belangrijk. Maar ook de verbinding tussen de medewerkers en de klanten.
Ja.
Dus dat praatje
maken.
Dat
is wel belangrijk, hè? Want ik heb ook een supermarkt verleden. En dit sluit ook wel een beetje aan met je McDonald's verhaal. Ook een supermarkt is iets waar de klantrelatie heel erg belangrijk is. De customer journey is heel erg belangrijk. Want ja, luister, ze draait om omzet. Je wil graag ook dat tweede pakje boter erin gaat. Maar vooral ook dat sociale aspect is heel erg belangrijk. En je noemt het woord verbinder. En de supermarkten zijn eigenlijk, vond ik toen al, een soort plaats der verbinding. Omdat daar mensen toch wel elke week een paar keer komen. En sociale controle. En ik las laatst dat er ergens supermarkten zijn die ook een slow lane hebben. Waar je kunt praten weer met de kassière. Omdat toch wel gemist wordt. Hey, verbinden, want dat supermarktverhaal dat is ergens gestopt voor jou?
Ja, doordat we dus inderdaad... Ja, we moesten verkopen. Het ging gewoon niet goed.
Nee.
En daar zijn we echt met een fikse,
schuld
ja. uitgekomen.
Ja.
En dat heeft ook wel weer weerslag gehad op onze relatie.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dit is ook wel weer zo'n avontuur die je als geliefde gaat doen. Hè. Ik heb zelf ook een eigen bedrijf gehad waar ik met mijn vriendinnen werkte. En nu nog steeds, maar meer in aparte categorieën. En het kan heel zwaar zijn. Is dat de oorzaak geweest? Of leer je mezelf juist goed kennen tijdens zo'n avontuur met z'n tweeën?
Nou ja, achteraf gezien waren we hele goede zakenpartners. Als in dat we heel goed met elkaar samen konden werken. Maar eigenlijk helemaal niet goed in een relatie waren. Dus,
daar had je een supermarkt voor nodig om erachter te komen.
Nou ja, eigenlijk wel. Want in de supermarkt hadden we gewoon onze eigen rol.
Ja.
En die deden we dan gewoon.
Ja.
En thuis was het eigenlijk een hele andere relatie die we dan hadden.
Ja.
Anders dan op de werkvloer.
Ja.
Dus, maar ik vond het ook vooral heel zielig. Omdat hij voelde... Hij voelde alsof hij had gefaald.
Ja.
He, want, en daarin heb ik altijd wel gezegd van... Ja, maar weet je... Dit is een leerproces. Dit is wel een heel dure leerproces geweest. Want dat is het absoluut.
Ja.
Maar je moet het zien als leren. En we komen er hier wel uit samen.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat heel veel mensen... In Nederland hangt er toch wel een beetje een soort schaamcultuur rondom het niet slagen met een onderneming.
Absoluut.
Ik heb zelf ook ervaring. Mijn vorige onderneming is ook allesbehalve geslaagd. En een beetje vergelijkbaar trajecten wat jij hebt doorgemaakt. Ja, je vindt het verschrikkelijk. Terwijl dat eigenlijk, je hebt maar 50% kans dat dat lukt. En als het mislukt, dan ga je gewoon iets anders beginnen.
Ja.
En dat deed jij.
Ja.
Want jij bent begonnen met een eigen bureau.
Ja, ik...
Was dat gelijk daarna?
Nee. Ik heb daartussendoor nog een tijdje ook niks gedaan. Want uiteindelijk, ik werd moeder. En toen heb ik ook echt een tijdje niet gewerkt. Maar om een soort van versnelling te maken daarna. In de tijd dat ik ging scheiden. Ik kreeg een kind. En toen besefte ik me dat ik... Dat ik ook nog biologische ouders heb in Indonesië.
Ja.
Dus dat heeft me een hele andere gevoelens aangewakkerd destijds.
Ja.
En ook met mijn achtergrond. Als ik ben geadopteerd.
Ja.
Ik kom uit Indonesië. En ze lijkt heel erg op mij. En daarbij kreeg ik dus steeds meer vragen over... Ja, hoe zit dat eigenlijk? En wie ben
van
ik nou
dochter.
Daadwerkelijk?
Ja.
Ja. Ja, want omdat zij mijn spiegel was... is, nog steeds natuurlijk... besefte ik me wel van mijn moederschap. Ja, wat heeft dat met mijn eigen moeder gedaan? En zou ze ook nog aan mij denken? Nou, en dat is eigenlijk wel de eerste stap geweest... ook richting scheiding. Omdat ik besefte van... ja, ik doe eigenlijk allerlei dingen... wat een ander misschien van mij verwacht. Maar ik wil graag dingen doen... wat ik zelf graag wil doen. Maar wie ben ik? Dus toen ben ik in 2012, begin 2012, ben ik in mijn eentje op reis gegaan naar Indonesië. Mijn eerste keer, eigenlijk mijn tweede keer, maar mijn eerste keer dat ik het echt zelf in mijn eentje heb ervaren in het land. En dat heeft mij zoveel mooie inzichten gegeven.
Ja, dit is een belangrijk punt in je leven tot nu toe.
Ja.
Is aangeboren van een kind, sowieso natuurlijk wel belangrijk. Maar ook het besef van, ik heb hele fijne ouders. Maar ik heb ook nog een biologische ouder of ouders die ik ook heel graag wil zien of ervaren of in ieder geval proberen. Is dat ook gelukt?
Nee, want ik ben te vondeling gelegd, dus ik heb helemaal geen informatie over mijn ouders. Maar ik kon wel, wat ik heel graag wilde, is contact maken met mensen daar. En dus ook vrienden maken, maar ook gewoon weten hoe ze leven en wat ze eten. En dus ook het proeven en het ruiken en gewoon het te ervaren.
Ja.
En ook totaal niet de toeristische dingen gezien, maar juist echt verbinding maken met locals. Zodat ik toch een soort van manier had om contact te hebben met mijn eigen familie. Met mijn roots.
Het is grappig, het klinkt heel simpel.
Ja.
Maar terwijl je het zegt, denk ik van het is wel heel erg logisch.
Ja.
Want daar ligt je DNA, daar liggen je roots. En je bent dan daar maar heel even geweest, ook niet wetende, zeg maar.
Ja.
Maar toch zit dat dan nog ergens in je vezels, dat je dat wil ervaren. Dat vind ik super bijzonder, dat je dan toch die drang hebt om dat te doen. Mooie bagage om mee te nemen. Heeft dat je dat ook een bepaalde rust gebracht? Of vielen, net als bij Tetris, de blokjes op een plek?
Absoluut, want ook wel verwarring in het begin, want wat is dan nu mijn thuis? Want ik voelde me heel erg daar thuis.
Ja.
En toen moest ik na 4 weken weer terug naar Nederland in zo'n hectische omgeving.
Ja.
En dus ik heb echt wel landingstijd voor nodig moeten hebben.
Ja.
Maar het heeft me ook wel doen beseffen, dit stuk is ook een deel van mij.
Ja.
In plaats van, ik ben niet alleen het Friese meisje, of de Friese vrouw.
Ja.
Ik ben ook Indonesisch.
Ja.
En die gevoelens mogen er ook zijn.
Ja.
Ja.
En jouw ouders, uit Friesland.
Ja.
Ik heb ooit eens een foto gezien, fantastisch.
Ja.
Hoe gingen die daarmee om? Die vonden ik neem aan dat ze het snapten, maar heb je dat ook gefaciliteerd? Hoe ging dat?
Nee, eigenlijk was dat best wel moeizaam, hoor. En ondanks dat ze het ook wel begrijpen, aan de andere kant is het ook wel een Fries, ik denk ook wel een beetje heel nuchter.
Ja.
Maar je woont hier al vanaf dat je 10 weken was. Dus wat is dan jouw connectie dan nog met Indonesië?
Ja.
Nou, misschien omdat ik daar geboren ben.
Ja.
En omdat ik er Indonesisch uitzie.
Ja.
En ik denk ook dat het wel een beetje eng was. Weet je wel? Van wat gaat ze nu doen? En komt ze dan wel weer terug?
Ja.
En wat komt er allemaal los? Hè? En dat is misschien ook die angst en ook die bezorgdheid.
Want je bent hun kind.
Ja, precies. Ergens achteraf, ik heb ook wel een tijdje, ben ik best boos geweest. Van waarom zijn we er als gezin nooit weer teruggegaan om het rond te maken? Want dat miste ik heel erg. Maar uiteindelijk, doordat ik de dingen die ik allemaal heb gedaan, begrepen zij ook steeds beter. Dit is inderdaad nodig geweest om zichzelf te vinden.
Ja.
Ja, en dat stukje loslaten vonden ze gewoon heel erg eng.
Ja.
Snap ik ook wel.
Ik snap hem helemaal.
Ja.
Meestal sla ik aan als mensen zeggen, ik moet mezelf vinden. Maar bij jou is dat heel erg logisch.
Ja.
Omdat er een stukje is uit je jeugd, waar geen invulling van is.
Nee.
En wat wel een stukje bouwsteen is van degene die je bent. En dat vind ik mooi. En heeft dat hele pakket van belevenissen, ervaringen, dat heeft je veranderd, punt. Gebruik je dat ook in wat je nu doet?
Absoluut, ja. Dat het door die ervaring heb ik dus ook geleerd heel dicht bij mezelf te blijven.
Ja.
En dat daar, en dat klinkt misschien dan ook weer zo zwaar, maar daar zit wel de kracht.
Ja.
En die gebruik ik echt wel in de dingen die ik nu doe.
Ja. En wat is dan specifiek dicht bij jezelf blijven? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Is het
dingen niet doen, bijvoorbeeld?
Ja, precies. Ook nee durven te zeggen tegen dingen waarvan je... Dat is dan zo ook echt zo'n onderbuikgevoel bij twijfel. En terwijl je onderbuik zegt van nee, dit is helemaal niet iets wat jij moet doen. En dan ook durf te zeggen, nee, nee, dat ga ik vandaag niet doen.
Nee.
Ik neem nu de ruimte voor mezelf.
Ja.
En ook dat is een nee zeggen tegen een ander, is ja zeggen tegen jezelf.
Dat is zeker waar.
Ja.
En dat voor jezelf, maar geldt het ook voor je zakelijke, wat je zakelijke op je afkrijgt?
Absoluut. En ook daarin is het wel zoekende geweest van waar wil ik ja en waar wil ik nee tegen zeggen.
Ja.
Dus ik heb in het begin van mijn zelfstandig ondernemerschap heel veel dingen gedaan. Overal alles wat ik nieuwsgierig vond, of waar ik nieuwsgierig naar was, heb ik gewoon gedaan. En heel veel ook vrijwillig. Gewoon om te ontdekken van, hey, dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Wil ik hier verder mee?
Ja,
zo.
Nou, je startte het bedrijf Durf.
Ja.
Leuke naam. En kun je heel kort omschrijven, wat is Durf? Of wat was Durf? Wat is Durf?
Ja, Durf is ontstaan omdat ik helemaal niet wist wat ik ging doen. Maar Durf vond ik wel iets over mezelf zeggen. Om de stappen die ik had gemaakt, zoals bijvoorbeeld in mijn eentje naar Indonesië, iedereen achterlaten, echt te kiezen voor mezelf, heb je echt durf voor nodig. En, maar ik ben ook, nou, daar kennen wij elkaar dan ook van, hè, ja. Van social media.
Ja.
Durven te vertellen, of überhaupt dingen te delen met de wereld, daar heb je soms ook durf voor nodig.
Ja.
Ook je persoonlijke verhalen te vertellen. En die kwetsbaarheid ook te durven te delen. En daar is Durf Online Branding uit ontstaan. Omdat ik heel erg wel van het social media, dat zit gewoon in mij. En het verhalen vertellen. Dus toen ben ik eigenlijk op social media het Durf Online Branding gaan starten.
Ja.
Zonder dat ik echt precies wist wat het allemaal in ging houden. Maar ik dacht, we gaan gewoon voor.
We zien het wel.
En we zien het
precies.
Wel.
Precies, ja. Rechtuit. Nou, een van de leukste dingen die je wel gedaan hebt, is het Twittercongres.
Ja.
Ja. Ik ben daar dus gewoon niet geweest.
Nee, belachelijk.
Dat is echt, heb jij me wel uitgenodigd. Dat is okay. Al,
2015
ja,
was dat.
2015.
Ja.
Toen zat ik er middenin.
Ja, ja.
Ja. Ja, Twitter is bij ons allebei wel een beetje een rode draad qua social media. Daar hebben wij ontzettend veel uitgehaald. Allebei.
Absoluut.
Ik heb daar heel veel commercieel uitgehaald, maar ook heel veel connecties en relaties. Ik vind het echt heel erg wat er nu allemaal een beetje op zijn gat ligt. Ik vrees ook het ergste.
Ja.
Maar jij organiseerde een Twittercongres waar je mensen bij elkaar bracht om daarover over het product Twitter te praten, wat je ermee kan doen en wat het vooral is en niet is. Dat klopt, hè?
Ja, het was de eerste zakelijke Twittercongres van de hele Benelux. Er was nog nooit zo'n congres georganiseerd. En dat deed ik samen met Maaike Gulden en Hans van der Meulen. En we samen dus het congres georganiseerd. En we zeiden gewoon, laten we het doen. Maar goed, we hadden ook helemaal eigenlijk geen geld. Sterker nog, ik zat op dat moment nog, ja, dat is een ander verhaal, maar zat ik nog in de bijstand.
Oké. Okay. Niemand wist. Geld.
Dan heb je geen geld. Nee. Niemand wist dat. Ik heb me toen ik met Durf Online Branding heb ik me eigenlijk in de eerste paar jaar gewoon neergezet. Ik ben al zelfstandig ondernemer en ik doe dit.
Ja.
En terwijl ik nog in de bijstand zat, maar ik had het gewoon niet verteld.
Nee.
En toen hebben we de titel bepaald, want we wilden een thema. En toen was het nog de 140 tekens.
Ja.
Dus toen hebben we het de kracht van 140 tekens genoemd. En alles in die 140, dus de ticket kostte ook €140. Er konden 140 mensen uitgenodigd worden.
Ja.
En dat was gewoon echt een groot succes.
Ja.
En dat was heel, heel tof. Plus wat ik wel heel erg belangrijk vond, is dat we wat willen we daaruit halen? Wat voor thema's vinden we belangrijk? Het moet iets maatschappelijks zijn.
Ja.
Dus ook qua sprekers uitgenodigd van ja, kom met een goed verhaal en een maatschappelijk verhaal. Waarom ben je op Twitter en waarom?
Ja.
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 Wat haal je eruit?
Luister na de break naar de belangrijke pijlers van het bedrijf van Maricht en wat voor rol de natuur daarin speelt.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your edge met de Motorola Edge 30.
Ja, je noemt maatschappelijk en dat is wel een heel belangrijk thema bij jou. Want de Durf is naar events wel een beetje gepivot, dat is een lekker buzzword, naar een bedrijf, platform, wat heel veel op twee pijlers rust, als ik het goed zeg. Als het niet zo goed moet zeggen, het is natuur en diversiteit of inclusie. Ja. Is diversiteit en inclusie hetzelfde? Of?
Ja, nee, dat is niet, zeker niet hetzelfde.
Nou, kun je het even uitleggen?
Maar als we het hebben over diversiteit, dan hebben we het eigenlijk over alle verschillen.
Ja.
En als we het over hebben over inclusiviteit, dan hebben we het over hoe gaan we om met al die onderlinge verschillen.
Okay.
En daar voeg ik ook nog heel graag het woord gelijkwaardigheid aan toe. Want uiteindelijk waar je naartoe wil, is dat wij als gelijkwaardig worden behandeld, ongeacht wie je bent.
Ja. Laten we even met een stukje natuur beginnen.
Ja.
Ik bedoel, we volgen elkaar, dus ik weet, je hebt een tuin en daar doe je allemaal dingen in. Dus je bent heel erg met de natuur bezig, je gaat veel de bossen in. Waar komt dat stukje vandaan? Is dat ook de heimat, zeg maar, Friesland? Dat je daar verliefd op bent geworden?
Ja, nou, ik denk ook echt wel. Nou, weet je, mijn allereerste natuurervaring was, ik weet nog heel goed, ik was in de tuin van mijn ouders en ik trok een steen weg. En onder die steen kwam allemaal, krioelde van de beestjes. En dat vond ik zo fascinerend. En sindsdien was ik eigenlijk altijd wel into the nature.
Ja.
Verzamelde ik ook dus beestjes in huis. Niet dat mijn moeder er altijd even blij mee was. Maar dus ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor natuur.
Ja.
En maar nooit gedacht, ik kan in de natuur werken of zo, als boswachter. Ja. Of dat had ik dan weer niet.
Nee, maar daar ben je wel naartoe gaan werken.
Ja, uiteindelijk wel.
Want je hebt voor natuur.
Ik heb voor Natuurmonumenten gewerkt. Een van de grootste verenigingen, natuurvereniging van Nederland. En daarvoor ook voor IVN. Is ook een natuureducatie organisatie.
Ja, ja.
Ja.
En oké, het was natuur. De tweede pijler van jouw bedrijf is, en van jou eigenlijk, is diversiteit en inclusie. Kun je daar wat meer over vertellen? Bijvoorbeeld, ik wil graag weten, in jouw ogen, hoe staan we ervoor op dit moment? We hebben natuurlijk de Black Lives Matter beweging gehad en dergelijke. Maar ik wil van jou even horen, hoe staan we ervoor?
Nou, ik denk dat we in een goede tijd zijn nu om het in elk geval al bespreekbaar te maken. Het is niet meer iets nieuws. We maken absoluut daar stappen in. Gaat het snel genoeg? Nee. Maar ja, goed, ik weet inmiddels ook met alle kennis en ervaring vanuit mezelf, dit heeft ook tijd nodig. En we zijn daar ook in aan het pionieren om diverser en inclusievere maatschappij te worden, want dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn.
Ja, ja. Voor mij, ik denk best wel vaak na over dit soort dingen en ik ben zelf totaal niet politiek geëngageerd. Ik hou er niet van, dus dan doe ik er ook niet aan. Weet je, ik vind niet dat ik maar wat dingen kan roepen zonder zelf onderzoek te doen. Dat geldt voor links, rechts, midden. En ik denk altijd bij mezelf, ja, voor mij doen we het best wel goed met z'n allen. Natuurlijk zie je wel dat er ergens Dat het scheef loopt. En dat heb ik vroeger ook meegemaakt. Ik durf zelfs wat te weren dat ik er zelf misschien ook wel schuld aan gemaakt heb, zonder dat ik het zelf wist. Maar ik denk dat dat met iedereen zo is. Is het omdat jij, en dat klinkt misschien echt heel lullig, maar niet lullig, maar heel erg stigmatiserend, dat je vrouw bent en van een andere afkomst, zeg maar.
Ja.
Maak jij daardoor van twee kanten nog meer mee? Dat is een hele lange aanloop om mij te vragen. Maak jij het meer mee omdat jij van een andere afkomst bent en vrouw? Dat wil ik vragen.
Ik denk dat ik daar absoluut, ik heb meer drempels waar ik overheen moet om bijvoorbeeld bepaalde successen of iets te kunnen bereiken, dan dat jij dat hebt. En dat weet ik voor 100% zeker.
Ja.
Hè, dus, en daarom zei ik net ook, die gelijkwaardigheid is zo belangrijk. Ja. Want we zijn namelijk niet gelijkwaardig. We zijn ook niet gelijk. Maar het is op dit moment ook niet dat we gelijkwaardig zijn.
Nee, dat vind ik heel belangrijk wat je nu zegt. We zijn niet gelijk, we zijn anders. Even over mannen en vrouwen het eventjes. Maar we kunnen wel gelijkwaardig zijn.
Ja.
Dat zijn twee aparte dingen.
Absoluut. Ja, en dat is en dat en daar moeten we naartoe werken, vind ik.
Ja.
Dat we ongeacht welk gender of je nou allebei dat je hetzelfde verdient voor dezelfde functie, ja. Dat is ook nog steeds niet zo.
Nee.
Dus als we het hebben over diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid, gaat niet alleen over kleur. Dat gaat over heel veel verschillende assen.
Ja.
Maar ik merk wel, omdat ik en vrouw en van kleur ben, dat ik absoluut meer drempels moet nemen om bepaalde successen of ergens naartoe te kunnen werken. Ja. Ja.
Ik moet zeggen dat, nou chargeer ik het heel erg, dat ik het soms voor mijn gevoel ook ervaar. En dat klinkt misschien wel raar, maar ik ben een witte man van net over de 50. En dat is niet de ideale leeftijd, de ideale zijn op dit moment in deze hele discussie. Daar wil ik niks mee van, ben ik zielig of het dergelijks. Maar ik snap wel, als je in een bepaalde groep terechtkomt, waar je jezelf niet thuis voelt. Ik wil daar niet zijn, maar dat je daar onwelwillend ingestopt wordt, dat is heel vervelend. Daar krijg ik ook een soort weerstand van. Daardoor ben ik alleen maar meer beter gaan begrijpen wat iemand anders, bijvoorbeeld jij of iemand anders, zegt van, hey, luister jongens, ik word hier ergens ingestopt, maar zo zie ik mezelf helemaal niet en ik word op een bepaalde manier behandeld en dat wil ik helemaal niet. Dus dat is heel erg frappant. Maar we horen heel veel negatieve dingen daarover en terecht. Jij zegt zelf, we praten nu meer over. Zie jij ontwikkelingen waarin je zegt van, oké, dit gaat de goede kant op?
Ja, zeker. Want kijk maar in campagnes. We zijn er veel bewuster mee bezig. Denk aan de Netflix-series tot aan de reclames. Je kan geen social media meer openen. En iemand heeft het er wel over. Dus ik ben heel erg blij dat het veel meer bewuster... dat mensen er steeds meer bewust van raken.
Ja.
Het is niet meer iets nieuws.
Nee. Ja. Nee, ja, ik vind het een bijzondere tijd, omdat we er nu met z'n allen de bewustwording is, zoals je zelf zegt. En daardoor letten we met z'n allen heel erg hard op, waardoor soms de krampachtigheid erin zit.
Ja,
is dat door mensen juist bepaalde dingen weer niet durven te zeggen, omdat ze bang zijn dat ze worden aangezien als.
Ja, maar ik denk ook echt dat we dit nodig hebben. Als wij patronen willen doorbreken, dan weet je zelf ook alles van, dan zullen er pijnlijke momenten moeten zijn en gaat het ook heel ongemakkelijk worden. Ja. Gaan we niet omheen kunnen, dat gaat gewoon gebeuren.
Ja.
En dat is dus ook wel wat je ziet nu in de discussie en dat het frictie oplevert.
Ja.
Dit is nodig om te leren.
Ja.
Ik geef ook wel discriminatie en racisme lezingen.
Ja.
Als mensen dan zeggen van nou, het moet wel een beetje mild zijn, dan zeg ik al direct, als ik het heb over discriminatie en racisme, is niet mild.
Nee.
En het gaat heel ongemakkelijk worden. Ja. En zo begin ik ook met die lezing. Dit wordt het gewoon een ongemakkelijk gesprek.
Ja.
Maar die moeten we wel aangaan om elkaar te kunnen begrijpen.
Ja.
En dus is die verbinding ook echt heel erg belangrijk.
Ja. Is het ook niet zo dat heel veel mensen deze situatie niet goed lezen en begrijpen en dat ze eigenlijk eruit halen van, ja, maar ik moet altijd maar iedereen aardig vinden en ik moet altijd maar iedereen accepteren in de zin van dat ik alles maar moet laten gaan. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat het is dat je met elkaar moet leren leven en dat je tegen elkaar kan uitspreken van, ik vind jou aardig en jou niet. Dat is prima, maar als je elkaar wel moet respecteren.
Ja.
En dat is eigenlijk het punt op de horizon wat je in mij betreft heen moet. Maar daar zijn we nog lang niet, ben ik met je eens.
Nee, en ook dat, er is een hele grote groepering die zich altijd onderdrukt gevoeld heeft. En die zich altijd moest aanpassen.
Ja.
En nu komt die groep ook echt op van, ja, hallo, wij hebben ons jaren, eeuwen, weet ik veel hoe lang, al aan moeten passen.
Mm-hmm.
Het wordt nu tijd dat we laten inzien, ja, dat ook jij je soms mag aanpassen. Ja. En dat stukje vinden we juist lastig. Van ja, 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 nou, hè, ik heb er geen last van, dus hoezo moeten we dit nu, ja, gaan aanpassen? Ja, ja, maar omdat jij er geen last van hebt, ja, wil niet zeggen dat die ander er geen last van heeft. Nee. En hoe fijn en hoe menselijk zou het zijn dat we, en sociaal, dat we juist naar elkaar toe kunnen komen. Maar ja, misschien moeten we allebei de, en ja, dus ook jij, water, ja, bij de wijn gaan doen.
Ja. Wat verwacht je van mijn persona, niet van mij persoonlijk, maar van mijn persona, witte blanke man van net over de 50?
Ja, ik zeg dan wel witte man, omdat blank komt uit een koloniaal verleden, waardoor we dus wit zeggen in plaats, ja, van blank. Dus dat wil ik even meegeven.
Ja, leg eens even uit. Dat snap ik niet helemaal.
Nou, blank is een woord wat in het koloniaal verleden, ja, is bedacht.
Ja.
En als neutraal. Maar blank is niet een neutrale, nee, kleur. Vandaar dat we wit zeggen nu. En ik moest ik ook leren, hoor. Ik moest ook leren, ja, om dat te durven te zeggen.
Ja.
En net zoals dat we het hebben over een zwarte vrouw.
Ja.
En dat ook gewoon gezegd mag worden.
Ja.
Dus je vroeg aan mij wat ik van jou verwacht als witte man. Ja, is dat je gaat leren en luisteren en soms even niet iets zeggen. Dus wanneer iemand zegt van, hey, dat vind ik eigenlijk niet zo fijn dat je het op die manier zegt. Want bladadada, dat je dan ook dat gewoon even aanneemt. En dat we dan gewoon even de ruimte ook geeft aan de ander. We moeten ook altijd, nou, en leren niet altijd direct in de kramp te schieten.
Ja.
Want dat is het ook. Soms moeten we gewoon even, of juist stel vragen. Van, goh, ja, ik, nou ja, wat je net ook zei. Ja. Wat bedoel je daar nou mee?
Ja.
En dan hou je namelijk het gesprek ook open. Ja. In plaats van, nou, het was toch maar een grapje. Ja. Hè, kan ik dan al niks meer zeggen? Nee, dat is die kramp die we juist even niet moeten, nee, in gaan schieten.
Nee. Of goed uitleggen naar elkaar dat, dat je of het niet zo bedoelde en dat dat ook gewoon een voor jou ook nieuw is.
Mm-hmm.
He, want voor mij zijn heel veel dingen nieuw in deze situatie. Omdat ik daar nooit mee te maken heb gehad, zijn dingen nieuw. En weet je soms ook niet even meer hoe het dan wel moet. En dat is een nieuwe leercurve waar je doorheen moet.
Ja, precies.
En dus dat is dan ook belangrijk dat je dan in een vraag van, ja, ja, leg eens uit, inderdaad. Of gewoon zeg, nou, ik voel het misschien niet helemaal zo, maar prima. Weet je, gaan we die kant op, is prima. Maar het leuke is nu, is dat die twee werelden, die twee pilaren van durven voor jou bij elkaar komen. Dus natuur en diversiteit en inclusie. Hoe is dat zo gekomen? En hoe werkt dat? Wat doe je?
Ja, nou, eigenlijk is het voor mij ook zeer nieuw. Want doordat ik dus heb gemerkt dat er zo weinig diversiteit in de natuur, maar ook binnen natuurorganisaties is, wilde ik daar heel graag verandering aan gaan brengen. Want als de natuur voor iedereen is, zoals wordt beweerd, hoe kan het dan dat het er nog niet voor iedereen toegankelijk is?
Ja.
En ik heb zelf echt heel lang gedacht dat ik niet binnen natuurorganisaties zou kunnen werken, omdat ik geen rolmodellen heb. Ik word niet gerepresenteerd. Dus ik dacht echt, het is een omgeving waar ik niet thuis hoor. En om dat stukje weg te halen, wil ik heel graag voor onze kinderen, kleinkinderen, hopelijk dus een soort van rolmodel te kunnen zijn. Van, ja, als je graag in een natuurorganisatie wil gaan werken, dan kan dat.
Ja.
Maar dan moeten wel dus een aantal dingen veranderen.
Ja.
En, maar ook natuur te maken voor iedereen. Dan zal er dus ook een aantal dingen binnen een natuurorganisatie moeten veranderen.
Ja.
Dus dan heb ik besloten om het afgelopen jaar, of afgelopen jaar heb ik besloten om mij om te scholen tot diversiteit, inclusie, adviseur. En dus ben ik dit jaar ook trainingen en ik volg nu een leergang om dit jaar echt te nemen om te gaan leren van wat houdt het dan in en hoe neem ik organisaties dan mee. En dan moet ik wel zeggen, een aantal dingen heb ik al binnen natuurorganisatie gedaan, maar echt vanuit mijn eigen gevoel en niet zozeer om vanuit de kennis gehandeld, maar echt vanuit intuïtief. En nu probeer ik dat toch echt wel een soort van ja, ook een strategie van oké, waar begin je dan binnen een organisatie? Ja. En hoe neem ik mensen mee op de juiste manier? En hoe kom ik tot een diversiteitsbeleid?
Ja, ja, want het was feitelijk, en dan kom ik op de waarom-vraag, of de hoe-vraag, dat is beter gezegd. Dus feitelijk is dat nou ja, een boswachter of een vrouwelijke boswachter is iemand die wit is. En die waarschijnlijk uit de Veluwe komt of boven Nederland, punt. En dat is niet expres, dat is gewoon zo. Jij ging de natuur in en je denkt van, het valt eigenlijk wel op dat allemaal een beetje hetzelfde soort type mensen zijn. Daar ben je over na gaan denken en zo ben je gekomen bij dit hele verhaal van, hey, hoe zit dat, hoe kunnen we dat veranderen? Hoe kunnen we dat veranderen?
Ja, hoe kunnen we dat veranderen?
Ja, dat is een goede vraag, lijkt me.
Ja, en dat is niet een makkelijk antwoord. En ik kan er ook niet één antwoord op geven, maar nou, wat ik wel kan...
Ik geef een antwoord. Ja. Mensen van kleur aannemen.
Ja, maar dan zijn we er niet. Want het heeft te maken met de systemen waarin we zitten.
Ja.
Hè, dus het is systematisch... het zit dus in de systemen. Dus het zit ook in onszelf, mm-hmm, dat we bepaalde vooroordelen
we
hebben.
We verwachten het. Als iemand tegen mij zegt van maak een plaatje van een boswachter, dan is de kans vrij groot dat het huidige beeld oplevert van een Nederlandse witte man.
Baard.
Met een baard.
En een verrekijker.
Schoenmaat 46. En
precies.
Overal haar.
Ja.
En dat is niet in de zin fout dat we dat expres gedaan hebben.
Nee.
Dat moeten we even duidelijk stellen. Ja. Voordat mensen dat weer verkeerd begrijpen.
Ja.
Maar dat er nooit over nagedacht is van, waarom is dat zo? En waarom zien we de andere type mensen daar niet?
Ja.
Dat kan ook met vrouwen zijn.
Ja.
Er zijn ook heel weinig vrouwelijke boswachters, denk ik.
Nee, dat is ook eigenlijk helemaal niet zo veel vrouwelijke boswachters. Ja, als ze dan al een boswachtersfunctie krijgen, dan is het meer in de communicatie of maar echt de...
In het veld?
Echt in het veld. Er zijn er niet heel veel.
Nee.
Is de man ook absoluut nog steeds
dat is de meest duidelijke.
Ja.
En dan komt nog de medemens van kleur die niet vertegenwoordigd is erin.
Nee.
Maar begint dat al, want ik vraag jou, hoe moeten we dat al veranderen?
Ja.
Nou, de systemen moeten veranderen.
Ja.
Ik snap dat je dat zegt, want het is vrij holistisch.
Ja.
Maar dat begint dus al bij opleiding, maar ook interesse opwekken.
Exact.
En misschien dat er ook een gedachteverandering moet komen, maar nou gooi ik iets op tafel wat misschien een beetje out there is dat er ook een gedachteverandering moet komen bij mensen van kleur. Maar als ik dat wil, kan ik dat worden? Of wordt jou iemand geblokt?
Ja, nee, ik denk...
Stel je voor, jouw dochter, je hebt een prachtige dochter. Mm-hmm. En ik denk nog niet dat ze daarmee bezig is.
Nee.
Maar misschien zegt ze wel van, shit, hey, ik wil de bos in.
Ja, ja.
Op dit moment zou je prima gaan.
Ja.
20 jaar geleden zou ze iemand van extern tegengehouden zijn. Van, dat kan jij toch niet? Of zou zij door wat ze om zich heen ziet geblokt zijn door van, dat kan ik wel willen, maar dat gaat niet gebeuren.
Nee, maar je voelt je er gewoon niet thuis.
Nee.
Je kan gewoon letterlijk niet met iemand identificeren.
Nee.
Want je hebt dat gewoon niet om je heen.
Nee.
Je ziet het niet in het veld. Je ziet het niet in de campagnes terug.
Nee.
Dus... Ja, dus...
Nou, dat vind ik een belangrijk punt om aan te halen. Want wat ik hierin voel is dat er niet echt een schuldvraag is, waar mensen het altijd over hebben. Ja, schuld van wie en die. Maar er is een status quo. En die wil jij graag doorbreken.
Ja.
Door verschillende initiatieven te ontplooien met andere mensen. Dus die hier nog iemand in de studio die daar volgens mij belangrijk is. Om daar een opening te creëren. Zodat er rolmodellen komen voor mensen van kleur en dergelijke. Om ook dat pad te gaan bewandelen.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt. Dus het begint als je dat soort praktische oplossingen. Dan kun je inderdaad ook al iets in beeld gaan doen. Hè?
Ja.
Dus dat je daarin om denkt. Maar het begint wel van binnenuit in de organisatie natuurlijk.
Ja.
Dat je er bewust van bent. En dat je daaraan gaat werken.
Ja.
En dat begint dus ook met je vooroordelen. Iedereen heeft vooroordelen. Ja. Maar als je er bewust van raakt van wat voor vooroordelen je hebt, dan kunnen we daarin gaan tweaken en aanleren. Hey, nee, ik wil nu niet gaan letten daarop, maar of ik heb, we moeten dat anders doen. Ja. En dan ga je het pas doorbreken.
Ja. Ja. Hoe ver ben je daar nu in? Waar ben je nu mee bezig?
Ja, ik ben op dit moment, ik kom net terug van een heel mooi project samenwerken met Oerol en Staatsbosbeheer op de Schelling. En om dit onderwerp onder de aandacht te brengen op het festival ook. En er werd echt heel erg over gesproken. Dus door verschillende mensen van kleur hun eigen verhaal ook te vertellen. En ook de connectie met natuur. Want we hebben het steeds altijd over de ander. Hè? Maar we moeten in gesprek met elkaar.
Ja.
In plaats van dat we we moeten dit dan maar gaan veranderen, want dat is beter voor hen.
Ja.
Of net zoals dat we net werd al eventjes genoemd, van ja, misschien moeten we het belang van natuur wel bij hun onder de aandacht brengen, zodat zij ook natuur ingaan.
Ja.
Maar hey, misschien is de natuurbeleving zoals wij gewend zijn in Nederland niet de enige manier van natuurbeleving.
Ja.
Maar is andere natuurbeleving net zo belangrijk?
Ja.
En dus ik denk dat we het echt van verschillende perspectieven moeten gaan.
Je moet er van verschillende kanten gaan kijken. En overal moet er een klein beetje aan de knoppen gedraaid worden, zodat het eindresultaat gewoon beter is dan dat het nu is. Dat wil je eigenlijk zeggen.
Ja.
Oké. Hey, deze podcast die wordt ondersteund door Motorola. Die maken smartphones. En ik mag aan elke gast een smartphone geven die zij of hij dan weg mag geven. Nou, ik heb je voor het blog gezet vlak voordat we gingen opnemen. Ik was het vergeten te vragen aan je. Aan wie zou jij een smartphone van Motorola weggeven? En dat is een persoon die voor jou belangrijk is geweest in welk moment van je leven ook. En ik leg je altijd wel wat restricties op. Van ja, papa en mama is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Is er iemand die volgens jou zo'n mooie smartphone verdient?
Oh, wauw. Eigenlijk best wel veel mensen.
Ja, met zoveel hebben.
Maar nee. Nou, dan die zit hier ook in de studio. Want ik vind haar echt heel inspirerend. En ik ben echt heel erg blij dat ik haar heb leren kennen en de dingen die we hebben gedaan ook binnen een natuurorganisatie.
Ja.
En dan gun ik het absoluut Natasja Hokke.
Ja, Natasja. En wat doet Natasja?
Ja, Natasja is boswachter bij Natuurmonumenten, Communicatie en Beleven, hier in Rotterdam. Ja, dat is wat ze doet.
Ja, nou, dan hoop ik dat Natasja met die mooie Motorola fijne plaatjes gaat schieten en die ons deelt via de sociale kanalen. Maar ik vond het een heel bijzonder gesprek. Ik heb je een beetje doorgezaagd over een aantal zaken, maar ik vond het belangrijk dat we de essentie raakten van een aantal dingen die jij vindt en waar je voor staat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook tijd aan besteden, want daar willen we het niet over hebben, maar soms gaan woorden ook verloren en worden ze fout geïnterpreteerd, omdat daar helemaal de bedoeling in zit. Daarom vind ik dat super belangrijk. Dankjewel dat je er was.
Geen dank. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk om hier te zijn.
Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van Kan Niet Bestaat Niet, een productie van Klets Media en mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones.